Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder ook de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En ook vers 4. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Ik noemde u het derde en het vierde vers van Psalm 65. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 57. Daarvan het eerste, het vijfde en het laatste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Het vijfde, uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. En het zevende, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. 1, 5 en 7 van Psalm 57. toonhoogte 95 zingen we na de apostolische geloofsbelijdenis. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. En ook de overige verzen en het refrein. Maar nu eerst willen wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, wat kunnen we beter doen dan zingen van onze heiland, die met zijn bloed ons kocht. Wat een betaalmiddel. Want bloed bevuilt in onze ogen. Maar bloed in zijn leven wilde bedekken. Alle schuld, alle zonde, alle nood, alle dood. Alles wat ons hoog zit en diep raakt, wat we misschien verborgen zouden willen houden of wat we openlijk erkennen. Heren, we moeten bij u terecht, elke dag weer opnieuw. Met heel ons leven, met heel ons bestaan. En dan kunnen we ook zingen van onze heiland. Wetend dat u een God bent in Jezus Christus, die ons tegemoet getreden is. Zelfs tot en met aan het kruis en in het graf. We willen u vragen of u erbij wilt zijn als we vanavond hier in de kerk zijn samengekomen. Met hen tezamen die thuis meeluisteren via de kerkradio of later via het internet. En we bidden van u, geef dat we er niet alleen zijn en zitten of staan, maar dat we ook betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk, van uw woord. En dat uw geest ze ons te binnen brengt, ze ons bijbrengt. En zo ook dat ze ons bij blijven. Op die manier dat we er morgen en overmorgen, ja al de dagen van ons leven, iets aan hebben. Om te blijven zingen van onze heiland. Heere God, we danken u voor de vrijheid die we hebben. Wij worden niet vervolgd of naar het leven gestaan om als gemeente samen te kunnen komen. Dat hebben we nergens aan verdiend. Maar geef dat de vrijheid geen vrijblijvendheid in de hand werkt, in de harten werkt. Maar dat het juist een beleven van die vrijheid wordt. Een uitdragen daarvan. Ook naar elk ander toe die u op onze levensweg plaatst. Zegen ons zo in orgelspel en zingen van onze heiland. In luisteren en in spreken. Uw naam ter eer. We vragen het uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen, een hoofdstuk verder dan vanmorgen. Handelingen 20 en daarvan de versen 17 tot en met 38. Wij lezen de tweede helft van Handelingen 20 vanaf vers 17. Maar Paulus stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu, zie, ik reis, gebonden door de geest, naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak me nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u alle bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zullen zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam. En bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En ze deden hem uitgeleiden naar het schip. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan in het bijzonder stil bij de verzen 26 tot en met 28... waar Paulus zegt, daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Tot zover onze tekst. Ik wilde vanavond de aantal keren dat we met elkaar stilgestaan hebben bij het gemeente zijn in de preken, avondpreken, in het bijzonder onderstrepen, we blijven aan het strepen, dat de gemeente van God is, zoals Paulus dat hier zegt in Handelingen 20 vers 28, de gemeente van God. Maar voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we opnieuw uit op toonhoogte, en wel 104, mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Toonhoogte 104, alle 4 de versen. Gemeente des Heren, voor wie er vanmorgen was, vanmorgen zaten we in Efeze. En dat lazen we in Handelingen 19. Vanavond zitten we in Mileten. Dat lezen we in Handelingen 20. En Mileten, dat is een belangrijke handelsstad ten zuiden van Efeze, aan de kust van Klein-Azië. En daar is het dat Paulus zijn afscheidstoespraak houdt voor de mensen uit Efeze. Die heeft hij eerst bij zich laten komen. En deze mensen die hebben er een reis van 60 kilometer voor over gehad om dat te komen horen. En er was dus geen bus, er was geen trein, ze hadden geen fiets, er was geen heli, er was geen auto. 60 kilometer. Ga er maar aan staan. Paulus die verlaat bijna het gebied van Griekenland en Klein-Azië. En hij heeft zijn zendingswerk in die gebieden afgesloten. En dan komt dus die toespraak van Paulus. En je kunt dat best wel heel bijzondere woorden noemen. Waarom? Nou, omdat hier in Handelingen 20 de enige redenvoering van Paulus in de Bijbel staat die hij gehouden heeft aan het adres van christenen. Paulus sprak voorheen altijd tegen de Joden of tegen de heidenen, de Grieken, de mensen die nog niet van Jezus wisten of nog niet de keus hadden gemaakt voor de Heer Jezus Christus. Hier spreekt hij voor het eerst tegen christenen. En hij legt een soort verantwoording af van waar hij mee bezig is geweest. We lazen het, hij zegt, ik heb de Heere gediend in alle kleinheid, in alle ootmoed, en dat ging niet altijd van een leien dakje. We lazen het, hij heeft dat gedaan met veel tranen, dat schrijft hij zo. Daarbij zijn hem ook heel veel verzoekingen overkomen door allerlei aanslagen van de Joden. Maar wie hij ook voor zich had, zowel tegenover Joden als tegenover de Grieken, hij heeft getuigd van de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat was steeds weer de rode draad die door zijn toespraken, die door zijn uitleg heen liep. En dan kun je zeggen van ja, dat is ook een afgezaagd onderwerp. En heel veel mensen vinden dat ook. Hè? Die vinden het eigenlijk wel goed zo, ik geloof het wel. Maar wees nou eerlijk, wat is het goed om daar toch telkens weer aan herinnerd te worden? Telkens weer opnieuw. Want steeds weer blijkt dat ik het toch weer niet wist en weer vergeten was. Het verslapt o zo gemakkelijk. Het verwatert o zo gemakkelijk. En er zit soms zomaar ineens iets tussen. Tussen die onmisbare relatie met God. Nou, Paulus die richt nu vanaf Handelingen 20 zijn reis richting Jeruzalem. En hij heeft zelf geen tomtom die dat allemaal heeft uitgepluist, maar hij wordt gestuurd door de Heilige Geest. Zo lazen we. Niet wetend wat hij tegenkomt de eerstkomende tijd. Alleen dat hem gevangenschap en verdrukking te wachten staat. Dat is hem bij voorbaat al duidelijk gemaakt. En dan zou je haast denken bij wat Paulus daar dan over zegt, wat er over neergeschreven is door Lucas, dat hij een beetje onverschillig wordt. Als er gezegd staat van, joh, maar ik maak me eigenlijk nergens druk over, nergens zorgen over, en ik acht ook mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Hij wil zijn loop, zeg maar zijn loopbaan, met blijdschap volbrengen. Want hij heeft niet liever willen doen dan te getuigen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van de genade van God. Maar, en Paulus is daar heel nuchter in, er komt een moment dat we elkaar niet meer zullen zien. Ja, wat is dat nu? Om dat in een toespraak te zeggen. Ik vind dat niet fijn om te horen. Ik vind dat ook niet fijn om te lezen zo. Wat is dat nou, Paulus? Voel je misschien je levenseinde naderen of zo? Paulus die heeft geprobeerd om al rondgaande en predikend het koninkrijk van God een gezicht te geven, om zo te zeggen. En hij zegt daarbij, mijn gezicht zullen jullie niet meer zien. Reken daarop dat dat erg aangrijpende woorden zijn, die ook ingrijpen in de levens van mensen. Omdat als je een band hebt gekregen met deze Paulus, als je je één weet met elkaar in het geloof, verbonden met de band in Jezus Christus, en als je dan te horen krijgt dat hij weer weggaat, niet meer terugkomt, ja, dan doet dat pijn. Ja, toch? Nou, zo legt Paulus op een heel bijzondere manier verantwoording af van alles wat hij heeft gedaan. Alles wat hij heeft gesproken, wat hij heeft gepreekt. Paulus die zegt, ik betuig. En dat lijkt heel veel op, ik getuig. Maar het woordje betuigen is sterker. Het is meer. Je zou kunnen zeggen, het is voller. Het gaat dieper, het is indringender. En op dat betuigen, wat Paulus hier noemt, staat de volle spanning waarmee Paulus steeds bezig is geweest. Dag en nacht. Het was maar niet een hobby van hem, het evangelie verkondigen. Het was maar niet een liefhebberij als hij eens een keer tijd had. Nee, de nood van de wereld en de schrik des Heren, zoals hij ergens schrijft, die hangen er als het ware boven. En de liefde van het gestorte bloed van de Heer Jezus Christus mag hij daar middenin verkondigen. En zo betuigt hij de mensen het evangelie van de genade van God. Kijk, het evangelie, wij nemen dat woord wel eens in de mond, daar kun je niet even zomaar over praten. Ja, dat kun je wel doen, dat doen we soms ook wel. Daar kun je ook over discussiëren. Maar het evangelie is eigenlijk om te getuigen, om het uit te zeggen, om het uit te roepen, om het te verkondigen, om het iedereen te gunnen. Als je er alleen maar over praat, dat is veel te slap eigenlijk, veel te koud. Het evangelie, dat werkt als een bominslag, als een aanslag, dodelijk, maar wel ten leven, als je het goed pakt. En als het je hart pakt. En anders pakt het je al zo gemakkelijk niet. Nou, zo is Paulus bezig geweest in dienst van dat evangelie. Niet met woorden van menselijke wijsheid, inzicht, slimheid of wat dan ook. Maar in betuiging van geest en kracht. En hij heeft met al zijn woorden, met heel zijn prediking, de mensen los willen scheuren van het geloof in de dingen van deze wereld. En hij heeft ze bewogen tot het geloof in dat ene wat nodig is, het kruis van Jezus Christus. En Paulus heeft dat gedaan totaal onzelfzuchtig, bereidwillig, zichzelf opofferend. Met gevaar voor eigen leven. Hij cijferde zich helemaal weg. Zo gaf hij zich. Kijk, en dan zijn het hier geen goedkope woorden die hij spreekt ten afscheid. Geen hollebolle retoriek voor een applaudisserende vergadering. Nee, want daar in Jeruzalem, daar wacht hem als het ware een stel wrede vijanden. Denk bijvoorbeeld aan de felle fariseeën die hem daarop zullen staan wachten. Die om zo te zeggen zijn bloed wel kunnen drinken. Want het is een overloper. Paulus behoorde eerst tot hun partij en is toen Jezus gaan verkondigen. En als je even denkt aan hoe het met Stefanus gegaan is. Toen hij aan het verkondigen sloeg. Toen werd hem dat ook niet in dank afgenomen. We kennen allemaal de geschiedenis. Hij werd doodgegooid omwille van het evangelie. Nou, dat zou Paulus ook kunnen overkomen. Wat je voor de bediening van het evangelie van Jezus Christus over hebt. Paulus heeft er alles voor over. Kijk, een loflied aanheffen omdat op de borden aangegeven staat, we zingen nu dit, we zingen nu dat. Ja, dat lukt ons denk ik wel. Maar om die lofzang gaande te houden, als je weet van daar pakken donkere wolken zich samen boven mijn leven. En als het werk je inzet in het evangelie van de Heer Jezus Christus je leven misschien wel vraagt, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurd is bij predikanten in de Tweede Wereldoorlog, en zoals dat ook nu medebroeders en zusters overkomt in de kerk, in de verdrukking en in de vervolging, dan blijkt pas echt wat het strijden van de goede strijd van het geloof je waard is. Paulus deinst niet terug. Hij hoeft niet even een keer te slikken voor die hoogste inzet. Hij telt zijn leven niet. Hij acht het niet kostbaar voor zichzelf. Dat is dappere taal. Nee, dat is geloofstaal. En dan kun je denken van ja, daar in Mileten, dan is het nog een heel eind varen eer dat ze in Jeruzalem zijn aangekomen. En voorlopig zit hij dus nog wel veilig. Maar hij zal straks in Jeruzalem wel anders piepen. En toch wil Paulus daar graag iets over kwijt. En hij bindt het de mensen op het hart. Dat eigenlijk blijkt het bloedlink te zijn, gevaarlijk te zijn, heel gevaarlijk om met het evangelie onderweg te zijn. En toch zegt Paulus dan, ik ben rein van het bloed van jullie allemaal. Wat zegt hij? Ik ben rein van het bloed van jullie allemaal. Dat heeft Paulus wel eens meer gezegd. Een paar hoofdstukken terug komen we dat ook tegen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, die uitdrukking die kom je eigenlijk al eerder tegen in de Bijbel, in het Oude Testament, in Ezechiël 33. Daar wordt een profeet vergeleken met een wachter in oorlogstijd. En ook de kinderen in de kerk, die weten wat een wachter moet doen. Ja, die wacht. Maar hij houdt ook de wacht. En hij wacht maar niet af, maar hij blijft wakker. Een wachter is een waker. En zeker in oorlogstijd sta je op je post en kijk je steeds weer, zie ik gevaar hier of daar, links of rechts. Waardoor we zouden kunnen worden aangevallen, naar het leven gestaan. Stel je nou voor, hè? Stel je nou voor dat je als wachter bent aangesteld, maar dat je als wachter het erbij laat zitten. Het nalaat om te waarschuwen dat de vijand eraan komt. Dan ben je schuldig aan het bloed. Door jouw onoplettendheid. Het bloed wat dan allemaal vergoten wordt. De slachting die dan voor de deur staat. Daar komt die uitdrukking vandaan. En als die waarschuwt, zo'n wachter, alarm slaat, maar heel het achterliggende volk luistert niet, ja, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid. Dan kan die wachter ook te verder niks aan doen. Die heeft zijn best gedaan, die heeft zijn mannetje gestaan, zijn plicht. En dan is de rest verantwoordelijk. Wat doet Paulus nou hier? Hij legt er eigenlijk de vinger bij dat hij niks, maar dan ook niks heeft achtergehouden van wat hij moest verkondigen. Hij heeft alles gezegd en het alles uitgelegd. En daarmee zegt hij dus ook wel, beste mensen, ik ben dan ook niet meer verantwoordelijk voor wat u er nou mee doet. Of u het aanvaardt, gelooft of in de wind slaat. En juist door dit aan te halen, hè, uit de profetieën van Ezechiël, juist daardoor plaatst Paulus zich als het ware op één lijn met de profeten van het Oude Testament. En hij onderstreept de ernst van de verkondiging van het woord wat hij steeds heeft mogen brengen. om het als het ware op het hart te binden. Dit wil je toch niet missen? Paulus als een wachter bij het evangelie. Hij zegt, ik heb heel het raadsbesluit van God verkondigd. Als je dat zo leest, en zeker in de oorspronkelijke Statenvertaling, als het gaat over de volle raad Gods, dan klinkt dat heel zwaarwichtig. En het komt heel erg pompeus op je over. Maar in feite betekent het dat raadsbesluit van God om Jezus Christus op te offeren. Slaat het op Christus dood aan het kruis en zijn opstanding uit het graf. Die zijn geheel volgens Gods plan gebeurd. En daarmee is Paulus onderweg geweest. Die boodschap heeft hij gebracht. Dat woord heeft hij verkondigd. Als een wachter. En ja, dan komt dus aan al de mensen die bewaakt zijn geworden, om zo te zeggen, de vraag van, wat heb je met het woord gedaan? Heb je het serieus genomen? Ter harte genomen? Ermee aan het werk gegaan? Want dat Paulus nou vertrekt, dat betekent niet dat hij het evangelie meeneemt. En dat het evangelie daarmee ook verdwenen is. Dat zou niet best zijn. En daarom richt hij zich heel in het bijzonder op de oudsten, op de ouderlingen. En hij zegt, pas goed op jezelf. En pas op de kudde van God. Pas goed op jezelf. Verlies jezelf niet uit het oog. Loop jezelf niet voorbij. En zie toe op heel de kudde. Eigenlijk wil Paulus zeggen, als je je eigen geestelijk leven laat verpieteren, ja, dan kun je voor de anderen eigenlijk weinig wezenlijks meer betekenen. Dan ben je een blinde opziener, een blinde wachter geworden, die niets ziet. Let op jezelf, wil je op een ander kunnen letten. En die anderen, die worden hier de kudde genoemd. Nou, moeten we ervoor oppassen dat als wij in het Nederlands dat woord kudde horen, dan is het mogelijk dat we allerlei negatieve gedachten krijgen. Een kudde, dat is bij ons iets van een massa. En dat heet iets onpersoonlijks. Maar een kudde is hier iets van het geheel, maar ook al die enkelingen. We hebben het wel over kuddedieren en over een kuddegeest. Maar daarmee heeft het woord kudde in het Nieuwe Testament niks te doen. Helemaal niks. Het slaat juist op die onderlinge verantwoordelijkheid die binnen zo'n kudde, binnen zo'n groep, binnen zo'n gemeente schapen, lammetjes voor elkaar hebben. Omzien naar elkaar. Geen passiviteit onderuitgezakt, maar gemeenschap. En eigenlijk klinkt dat beeld van die kudde in onze oren wat boers en wat platvloers. Een beetje schaapachtig. Maar vergis je niet, want het hoge woord komt eruit hier bij Paulus. Hij heeft het over de gemeente van God. Als hij het heet over de kudde waarover die oudsten, die ouderlingen, tot opzieners zijn aangesteld. De gemeente van God, die moet gewijd worden. Dat is een prachtige uitdrukking. En ik heb dat eens opgezocht van de week. Het is de eerste keer hier in Handelingen 20 vers 28... dat Paulus die gebruikt. En verder niet. Dan alleen in zijn brieven. De brieven van Paulus. Het is typisch een uitdrukking die bij Paulus hoort. Hij begint zijn eerste en ook zijn tweede Korinthebrief ermee. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligde in Christus Jezus. Geroepen heilige met alle die de naam van de Heere Jezus aanroepen. In elke plaats, zowel onze als hun heren. Gemeente van God. Dat is wat. Als je zo genoemd wordt, benoemd wordt. En zeker die mensen daar in Korinthe, want als je wist wat die allemaal... Kun je een boek over schrijven? Heeft Paulus ook gedaan in 2 brieven. Want er was me nogal niet wat los. En er zat me nogal niet wat los. En toch gemeente van God. Gemeente waar God zijn aandacht naar uit laat gaan. Waar God zijn bemoeienis mee heeft. Gemeente waar God alles voor heeft overgehad. Je zult zo aangeschreven worden. Gemeente van God die te Ochten woont. Of waar we dan ook wonen. Dat is wat. Daar moet je niet voor weglopen. Maar dat moet je je eens goed te binnen brengen. Wat God daarmee bedoelt. Als Paulus dit zo benoemt. Gemeente van God. In Korinthe. In Ochten. In Amsterdam. In Rotterdam. In New York. Waar dan ook. Hoge aanspraak. En dat kan God doen. En dat mag God doen. En het doet het ook. Later in de Korinthebrief, 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11, komen we die uitdrukking nog een keer tegen. 1 Korinthe 15 opnieuw. Als Paulus beleidt dat hij de gemeente van God vervolgd heeft. En in de 2 Thessalonicense brieven noemt Paulus het weer. En tenslotte nog een keer in de 1 Timotheusbrief. En verder kom je het niet tegen in het Nieuwe Testament. Typisch Paulus, waarmee hij alle licht laat schijnen op God, de drie enige. Niet op zichzelf. Het zou kunnen dat mensen weglopen met een Paulus. Want dat is er een hoor. Die heeft nog eens wat gedaan en gezegd en gepreekt en gesproken. Nee, hij moet eigenlijk niks van zichzelf hebben. De gemeente van God is geen hobby van ons. Of een tijdsbesteding van de kerkenraad. Nee. Nee. We hebben in de afgelopen maanden een aantal keer stilgestaan. He, bij het gemeente zijn allerlei onderdelen daarvan. De gemeente als bruid. En ook de gemeente als kudde. En de gemeente als herberg. Als een lichaam dat leeft onder één hoofd. En een gemeente wat die lijkt op een stel botten en schedels. En nog zoveel meer. Maar dit vind ik het toppunt. Gemeente van God. Niet van de dominee. Niet van Paulus. Van God. Immers, die gemeente van God, die heeft hij verkregen door zijn eigen bloed, staat hier. Dat geeft iets heel bijzonders weer. Net hadden we het er al over, dat in vers 26 ook al bloed werd genoemd. Het bloed van de hoorders, daar ben ik rein van, zei Paulus. Daar ben ik vrij van. Maar juist degene die aan de hand van de oproepen en de preken en de verkondiging en de getuigenissen van het evangelie, wat Paulus mocht brengen, hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en zich een kudde weten van de goede herder, die weten ook dat ze als gemeente van God gekocht zijn door het bloed van Jezus Christus. Het bloed van het lam van God. Het bloed van de goede herder. En bloed, dat duidt daarop betaalmiddel. Op middel dat bedekt. Waar alles onder verdwijnt en je ziet er niets meer van terug. Al onze zonden. In feite zou je kunnen zeggen dat Paulus eerst gezegd heeft: ik ben rein, ik ben vrij van jullie bloed. Waarmee hij dus eigenlijk zei, als je niet gelooft, dan is dat bloedlink hoor. Dan heb je geen leven. Dat kost je leven. Dan leef je voor eigen rekening. En dat kun je nooit betalen. Dat betekent dan dat je omkomt in je eigen schuld, in je eigen tekorten, in je eigen zonde. En tegelijkertijd, door nog een keer dat woordje bloed te noemen, wijst Paulus erop dat geloven ook bloed link is. Maar dan wel in de zin van dat je link hebt, een verbinding hebt in het geloof met het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat God zelf heeft laten stromen daar op de kruisheuvel Golgotha. Hij voor mij, omdat anders ik voor altijd de dood zou moeten sterven. Als je die link hè, met het bloed van de Heere Jezus Christus, als je die mist, ah, dan mis je alles. Echt. Alles. De vraag is dus eigenlijk, leef je nou bloedlink voor je eigen rekening? Dat kan niet hoor. Of leef je gelinkt door het geloof, weethebbend van het bloed van Jezus Christus? De band, die link, die laatste, vraagt onderhoud. Vraagt je telkens weer te binnen te brengen. Oh ja, de gemeente is van God. En bij die kudde hoor ik. En dat vraagt telkens weer bezinning. En dat vraagt telkens weer bespiegeling. En dat ik mijn leven overzie in al zijn verbanden. Dat ik leef voor zijn aangezicht. En niet voor het vaderland weg. Dat ik leef tot zijn eer. En niet voor mijn eigen plezier. Dat het geloof voor mij geen hobby is. Voor erbij. Maar echt bloed link. Bij vers 28 zijn we gestopt met de tekst. Maar gelijk daarachteraan krijgt Paulus het over een stel bloeddorstige beesten. Wolven liggen er op de loer, zegt hij. Je weet wel, jongens, wat er een week of wat geleden voor ophef geweest is over die ene wolf die ze gevonden hebben bij Luttelgeest. Wat een aandacht. En misschien is het wel nep geweest. Dat ze hem daar neer hebben gelegd, geïmporteerd uit Polen of zo. Wie zal het zeggen? Maar Paulus, die waarschuwt hier wel voor wolven. Levende wolven, echte wolven, gevaarlijke wolven. Wolven soms zelfs in schaapskleren. Die niet uit zijn op je leven, maar op je dood. En daarom je leven je willen benemen. Wat is het daarom nodig om de link met het bloed van Jezus Christus te kennen. En je schaap te weten, lammetje te weten, van zijn gemeente. Omdat ik het besef, zijn bloed, dat reinigt mij van al mijn zonden. Zeg ze hem maar, stuk voor stuk. Wat je hoog zit, wat je diep raakt. Beleid ze hem maar. Hij kwam ervoor. Hij gaf zijn bloed, zijn leven ervoor. En elke dag weer opnieuw mag ik. Het klinkt gek, maar u weet nu wat het betekent. Mag ik bloedlink geloven? Want dat houdt me gaande. En dat houdt me staande. En dat doet me verder kunnen. Zo kan Paulus ook verder. Gelinkt aan het leven en sterven en leven van Jezus Christus, schuwt hij Jeruzalem niet. De plek waar Jezus zijn leven gaf, waar hij misschien ook wel moet gaan lijden, schuwt hij niet om op dat doel af te gaan. Want hij weet zijn leven vastgehouden en vast en zeker in die gemeente van God. En hij laat ook nooit los wat zijn hand begon. Vertrouw daar maar op. En wees zo ook gemeente. Gemeente. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 68, de versen 5 en 13. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. En ook vers 13 looft God in zijn gemeente al om de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. De versen 5 en 13 van Psalm 68. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat de gemeente van u is en niet van ons. En we danken u dat u naar haar omziet. Naar een gemeente destijds in de tijd van Paulus, zoals Korinthe, die eigenlijk het aanzien niet waard was. Oh ja, wel als wereldstad, als havenstad, imponerend, machtig. Maar niet geestelijk. In de link, in de relatie met u. En toch zag u naar haar om. Liet u ook daar het woord verkondigen. En zo mocht dat ook vanavond weer onder ons, net zoals vanmorgen. Week in, week uit. Mogen we de klanken van het evangelie vernemen. Om ons daardoor te laten gezeggen. Telkens weer gewezen op de band met het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van al onze zonden. Heren, we danken u dat u zo trouw en volhardend bent. En dat laat u merken, keer op keer. In grote dingen, in kleine dingen, geef ons er oog voor en hart voor, dat we er niet hard aan voorbij leven en lopen. Heere God, we willen u bidden of u ons nabij wil zijn, ook als we het kerkgebouw weer verlaten. Of als we de knop van de kerkradio weer afzetten. En we gaan de nieuwe week weer verder in. De een aan het werk, de ander op vakantie. Een volgende misschien nog steeds op het ziekbed of tobbend. Levend met vragen en vreugde. Ontferm u over ons, o God. Buig u zo ver over ons neer dat we merken er niet en nooit alleen voor te staan. Maar dat u een God bent van nabij. Troost en bemoedig. We bidden u voor het jeugdwerk. Het ligt nu even stil, maar we mogen er wel onze gaven straks voor geven. Geef, Heere God, dat de jeugd in onze gemeente ook mag merken dat ze de toekomst heeft. Niet de toekomst die zo ongewis is als ik weet niet wat. Zo onzeker en ongrijpbaar. Maar juist de toekomst in de Heere Jezus Christus, die ook aan hen mag worden voorgehouden, voorgeleefd, doorgegeven door ons als ouders en ouderen, leiding. We bidden u, Heere God, geef dat daar ook onze gaven toe mag bijdragen. En dat in al het jeugdwerk in de gemeente ook de kinderen het hart hebben om de Heere Jezus lief te hebben. Zoals we gezongen hebben, mijn Jezus, ik houd van u. En dat er dan daarbij een heleboel misschien wel aan de kant moet. We weten ervan. In de opruiming moet. Het is waar. Op de brandstapel zoals we vanmorgen hoorden. Vast en zeker. Maar om u over te houden, Heere Jezus, dat is het beste wat er is. En dan hebben we ook nog eens iets te vertellen naar een ander toe. Die misschien wel druk in allerlei andere dingen bezig is, zodat hij niet aan u toekomt. Maar u weet ons te bereiken en daar schakelt u ons ook bij in. Heere God, neem ons zo in uw hoede. Als uw gemeente als een kudde wordt vergeleken. Niet om kudde dier te zijn en vrouwelijk achter elkaar aan te hobbelen. Zonder interesse, maar juist betrokken en getrokken. Gelinkt aan het bloed van Jezus Christus. En dat maakt de zaak serieus, bloedserieus. Heere, wil ons horen, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben. Want van onze kant, als het van ons had moeten komen, was er geen gemeente geweest. Maar het komt van u en het ziet op u. Hoor ons dan, o God, enkel om uzelfs wil, zoals u zich betoond en getoond hebt in de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven voor het jeugdwerk, voor de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we opnieuw van Psalm 68, nu de versen 10 en 17. Gelooft zij God met diepst ontzag, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 10 en 17 van Psalm 68. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God, en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.